Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
Pensioenfonds ABP wijzigt het beleggingsbeleid, gaat miljarden investeren in Nederland en specifiek duurzaamheid. En ondanks een netto verlies van 155 miljoen in 2023 steeg het aandeel van Beyond Meat met bijna 100%. Dat en meer bespreek ik met Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck, en Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO. Welkom heren.
Goedemorgen.
Laat ik beginnen met jullie eigen nieuws, Ralf. Dat haakt mooi aan bij wat Danielle net al zei, onze beursnerd van vandaag, over de Chinese groei en waar die Chinese groei dan vandaan moet komen. Het volkscongres is vandaag, meen ik, echt begonnen. Met meteen het belangrijkste nieuws, namelijk de verwachte groei en hoe daar te komen.
Ja, nou ja, dat was die 5%. Mijn focus ging meer eigenlijk om de investeringen in het militaire apparaat. Als ik met veel klanten spreek, valt altijd, als het gaat om risico's, het woord Taiwan. En dit stukje nieuws liet eigenlijk wel zowel de lange als korte termijn zien. Want China blijft investeren in gewoon zijn militaire apparaat. Gaat niet opeens heel veel meer trouwens doen. Maar daarmee zie je gewoon dat de wereldorde aan het veranderen is. Dat zien we natuurlijk gewoon met ook Amerika versus China. Dus dat voor de langere termijn is dat een uitdaging voor beleggers. Tegelijkertijd.
Het is voor de negende keer op rij volgens mij dat die defensieuitgaven stijgen. En het past bij de ambitie die Xi Jinping al eerder heeft geformuleerd. Namelijk, ik wil een wereldklasse leger hebben. Ik geloof in 2027. Dus daar moet je dan continu aan bouwen.
Maar het grappige is dat heel veel mensen die ik ook spreek, die zijn op de korte termijn de angst voor de aanval in Taiwan. Tegelijkertijd is hij natuurlijk ook met zijn generaals weer corruptie aan het bestrijden. En dat dus laat dus ook gewoon zien. Als je corruptie aan het bestrijden bent in je top van je leger, is het vaak niet zo verstandig om op korte termijn, zou ik het afraden, om een aanval te plaatsen. Dus dat is wel grappig op de korte termijn en de lange termijn. Daarnaast, zie je door de deglobalisering, en dat zien we wereldwijd, zie je heel vaak, en dat is al historisch zo, dat overheden beginnen te investeren in het militaire apparaat om toch de groei gaande te houden. En dat is hier ook weer een bewijs van.
En mag je terecht twijfels hebben bij die groei die China nu formuleert en ook de groei die dan over vorig jaar resteert, namelijk dik 5%?
Nou ja, daar zijn wat vragen over. Wij zitten zelf voor dit jaar op 4,8%, maar dat is al heel lang. Ik geloof, als je een beetje China de goede groei wil hebben, dan moet je geloof ik de energieverbruik volgen. Per rails wordt vervoerd, geloof ik. En er was nog een derde, die ben ik even kwijt. Dat is een betrouwbaardere indicator voor economische groei dan het cijfer wat gepubliceerd wordt. Dus het is algemeen bekend en daar dealen we mee. Laatste opmerking. Het is niet alleen economie. Je moet uiteindelijk gewoon kijken, wat doen bedrijven? Want die bepalen de beurs. En ik denk structureel heb je in China te maken met vergrijzing. En dus natuurlijk een paar jaar geleden met Xi Jinping veel meer overheidsbemoeienis in het bedrijfsleven. En dat is voor beleggers niet aantrekkelijk.
Bitcoin is blijkbaar wel heel aantrekkelijk, Martijn. Want er nadert weer een recordstand. Zelfs tot jou. Verrassing.
Ja, ik was wel een beetje verrast over hoe snel het nu de afgelopen tijd ging. Ik denk dat er wel een aantal verklaringen voor te bedenken zijn. De halving nadert.
Halving nadert voor de mensen die dachten Bitcoin, dat vergeet ik, daar heb ik geen interesse in. Dat betekent dat er duurdere mining voor nodig is, dat er minder bitcoins worden uitgegeven, toch vanaf april?
Eigenlijk krijgen de miners vanaf april, datum is niet exact bekend, want het gaat over wanneer het laatste blok van de huidige range gemined is, maar dan krijgen die miners nog maar de helft van het aantal bitcoins van wat ze op dit moment krijgen. Dus vandaar de halving. Verder is er natuurlijk in Amerika veel te doen geweest over de introductie van maar liefst 11 bitcoin ETF's.
Je meent het. Ja, kun je er nog wat meer over zeggen, namens Van Eck?
En daar is er waren natuurlijk ook 10 andere aanbieders bij betrokken. Maar er is absoluut heel veel geld ingevloeid. En met name ook vanuit de institutionele hoek. En dat alles bij elkaar heeft er denk ik voor gezorgd dat we nu bijna op een all-time high staan. Je moet oppassen, want we staan er nog niet. Dus voor hetzelfde geld duurt er nog een week.
Ja, overigens, de derde verklaring is toch dat die renteverlagingen zich nu toch wel aankondigen. En dat daardoor andere investeringen, ook investeringen in bitcoin, weer interessanter zouden worden?
Ja, dat is ook iets wat gezegd wordt. En,
ik het niet kunnen zeggen, begrijp ik.
Nou, kijk, er is ook nog een. Nou, ik wilde zeggen, er is zelfs nog een vierde verklaring. Hè. Dat is een beetje het safe haven idee. We zagen ook afgelopen week weer een opleving in goud. Hè, op het moment dat het geopolitiek allemaal wat onzeker wordt en er misschien inderdaad monetair wat gebeurt, ja, dan zou dat ook nog een verklaring kunnen zijn.
Ik denk het groot ding wat gemist wordt, is dat als je gewoon kijkt, al financiële condities verkrappen fors. Versoepelen fors. Als je kijkt year to date in Amerika, is er meer dan, ondanks dat de Fed de rente hoog heeft en de balans verkleind, is er meer dan 400 miljard de markt ingevloeid. Dus we hebben gewoon een enorme golf van liquiditeit. En daar zie je Bitcoin, wat daar enorm gevoelig voor is, zie je daar ook enorm van profiteren.
Eens? Absoluut, ja. En overigens niet alleen Bitcoin. Hè. Er zijn natuurlijk inderdaad op de beurs wel meerdere.
Aan de hele markt, maar Bitcoin is wel iets wat daar extreem ook gevoelig voor is.
Het aandeel Beyond Meat, dan maker van vleesvervangers, steeg vorige week net bijna 100%. Dat terwijl de kwartaalcijfers duidelijk maakten dat het bedrijf in het vierde kwartaal van 2023 een lagere omzet had behaald dan het jaar daarvoor. Er was een nettoverlies in het laatste kwartaal, ook groter dan het jaar daarvoor. Moet ik overigens voor de volledigheid bij opmerken dat veel van die winst inmiddels alweer verdampt is. Het bedrijf heeft het alweer voor een belangrijk deel kwijtgespeeld. Is het een korte opleving dus, denk jij?
Nou, het is gewoon een lastige markt, maar de beleggers. Ja, na zo'n lange afstraffing krijg je natuurlijk altijd dat het draaipunt daar kan zijn, omdat sentiment negatief is. Maar ze maakten wel een belangrijke strategische draai, die denk ik voor de lange termijn beter is dan de koers die ze volgden. Dus toch meer gewoon hogere prijzen rekenen en dus eigenlijk meer in het hogere segment van de markt gaan zitten en niet gaan concurreren op prijs en daarmee ook op kwaliteit. En ook meer gewoon de organisatie stroomlijnen en daarmee kosten besparen.
Wat is er, en ik weet dat ik veel vraag, want zoveel tijd hebben we niet, maar wat is er nu gebeurd tussen 2019, de beursgang van Beyond Meat en andere veelbelovende vleesvervangers die toen midden in de hype zaten, en nu 2024? Het is totaal gedecimeerd. In ieder geval op de beurs is er nog maar een fractie van over, Martijn.
Ja, nou toch zie je dat wel vaker bij nieuwe ontwikkelingen, nieuwe innovaties. Hè, dat op het moment dat het aangekondigd wordt, dan is het natuurlijk iedereen die valt over elkaar heen om erin te kunnen beleggen. En de waarderingen worden torenhoog. Nou, op een gegeven moment blijkt dan dat het toch langer duurt, hè, voordat zo'n belofte ingelost wordt.
Maar is dat wel mensen bij natuurlijk, toch? Hè?
Ja.
We hebben dit allemaal nodig en we zitten in een transitie. En uiteindelijk maken wij producten die zo lekker zijn dat ook de vleeseters voor ons zullen kiezen. Er was een moment dat mensen daar echt serieus in geloofden.
Ja, en ik geloof zelfs dat ze verwacht hadden inmiddels 10% van de markt te hebben. Dat is maar 2%. Dus de belofte is zeker niet ingelost. Maar het verhaal is ook niet weg. Ik denk dat iedereen er nog steeds wel van overtuigd is dat we met z'n allen toch wat minder normaal vlees moeten consumeren en dat dit een goede optie is. Maar ik denk dat het gewoon wat langer gaat duren. En wat je wel vaker ziet bij bepaalde innovaties, ook bij waterstof hebben we dat de afgelopen jaren gezien. Op een gegeven moment is het gehyped, staat het torenhoog. Nou, dan komt de realisatie van nee, dit gaat misschien langer duren, zakt het weg. Maar uiteindelijk kan natuurlijk nog steeds wel dat moment ontstaan waarop het allemaal wel rendabel wordt. Ik ben het er al over eens. De focus op kwaliteit moeten ze vasthouden. Ze moeten inderdaad niet proberen prijsvechter te zijn.
Nou, dat zijn ze wel geworden, want de verkoopprijs lag op een zeker moment lager dan de productieprijs. Dus elke keer dat er een burger werd verkocht, liep het verlies verder op.
Ja, nou ja, en dat is misschien leuk als je hard wil groeien. Maar op een gegeven moment komt misschien wel het besef dat je ook gewoon meer op prijs moet concurreren. En dan, dan gebeuren dit soort dingen. Overigens, over die plotselinge stijging, dat was natuurlijk zo, omdat het nieuws misschien minder erg was dan men verwacht had. Maar dat was nog een belangrijk ander aspect. Beyond Meat is een van de meest geshorte aandelen. Het shorten van die aandelen werd heel erg duur. En toen er dus een kleine opleving kwam, werden dus een aantal mensen wel ook gedwongen die shortposities weer af te wikkelen. Dus dan krijg je inderdaad de bekende short squeeze. Bedankt Ralf. En ik denk dat voor een deel de verklaring is waarom het nu ook wel weer iets terugzakt.
Ja, het zakt iets terug. Het is dus in de afgelopen 5 jaar heel erg teruggezakt. Van $234 op het hoogtepunt naar $7,5 op dit moment. Kun je ook te hard worden afgestraft dan? Of heeft het vooral te maken met dat je wel heel erg hoog gestegen bent?
Ik vond het wel mooi dat jij zei van het is zo'n mooi verhaal. En dat merk je heel veel met bedrijven die naar de beurs gaan. Wat een mooi verhaal is en waar mensen zich aan kunnen associëren. Die zie je heel vaak met een hele hoge multiple de markten ingaan. En dan wil niet zeggen dat je per definitie zoveel. Want wat zeg maar de crash van Beyond Meat is gigantisch. Maar dus je hebt, dat laat wel het enorme overshoot te zien. Wat vaak dus in markten gebeurt, dat het te veel enthousiasme in zo'n ding zit, in zo'n naam zit. En misschien ben je nu enorm aan het undershooten, zoals we noemen, dat er enorm veel pessimisme in zo'n naam zit. Neemt niet weg dat je natuurlijk, je hebt wel bepaalde trends. A, zie je dat heel veel mensen zich toch blijven vasthouden aan vlees eten. Daarna hebben we meer mensen die af en toe geen vlees eten. Daar ben ik zelf ook eentje van. Wat je dan wel ziet, dat je, ja, ik hoef niet altijd een vleesvervanger. Ik kook gewoon met andere producten en dan eet ik maar niet vlees of geen vleesvervanger. En soms eet ik wel een vleesvervanger.
Toch werd er wel gedacht om de hartstochtelijke carnivoren in ons kamp te krijgen. Moeten wij iets produceren, lanceren, dat nog heel veel weg heeft van vlees. Met bietensap zorgen dat het toch nog een beetje bloederig lijkt. Zodat je daar met smaak en sap van kunt genieten.
Nou, maar dat zeg je goed. Maar dat is dus vooralsnog nog niet geslaagd.
Nee.
En wat ook denk ik een verschil is, als je kijkt naar Pure Beyond Meat. Kijk, dat bedoel ik met kwaliteit. Dat is natuurlijk als jij naar een restaurant gaat, of zelfs naar een burgertoco, als je de vegetarische variant hebt, dan zie je vaak daar de Beyond Meat. Dus het zit gewoon in het hogere segment voor als je buiten de deur gaat eten. Nou, als ik dan ook dat weer op mezelf betrek, ik eet niet elke dag vlees, maar als ik buiten de deur ga eten, dan is dat dan juist wel een reden om dan wel vlees of vis te eten. Dus daar moeten ze ook een beetje in concurreren. Dus ja, het is gewoon een lastige markt. En de concurrentie is sinds die beursgang natuurlijk ook fors toegenomen. Hè? Maar zeg maar, ik ben wel tegen de, als ik gewoon kijk in de supermarkt, joh, ik heb het idee dat het maar meer en meer en meer wordt, het plantaardige.
Hij schijnt een nadeel te hebben, Martijn, want Rabobank heeft er een rapport aangeweid en heeft gezegd, er is zoveel keus dat mensen van gekkigheid niet meer weten wat ze kopen. Dus kopen ze het niet meer. En als ze dan iets kopen, moeten ze helaas concluderen dat het vaak ook gewoon niet lekker genoeg is.
Ja, nou, ik ben bang dat ik zelf ook een ervaringsdeskundige ben op dit vlak. Ik heb in mijn gezin 2 vegetariërs. En nou ja, daarom eten we regelmatig ook zonder vlees door de week. En ik kook ook met enige regelmaat. En ik doe dan ook die boodschappen. En ik sta dan voor het vak. En ik denk dan inderdaad ook list van jeetje, er is best veel keuze. Nou ben ik, en ik ben waarschijnlijk in de minderheid helaas voor Beyond Meat, dan wel iemand die dan toch voor het bekende label gaat. En dus ik grijp nog wel eens zo'n pakje Beyond Meat uit het schap. En ja, of het terecht is en of het echt heel veel beter smaakt, weet ik niet. Maar ja, het voelt dan toch wel, als ik dan toch vegetarisch moet koken, dan maar iets kwalitatief goeds.
De prijs gaat dus omhoog, hè? Want de topman daar, Brown, die heeft gezegd, ik ga die receptuur aanpakken, dat ook omdat consumenten dat willen, want nu was het dan relatief goedkoop, maar, zeiden de critici, er zaten veel verzadigde vetten in, het was allemaal te zout. Dat komt eigenlijk neer op wat jullie zeiden, wij concurreren niet meer op prijs, maar het is een moeilijke markt. Je gaat nu toch zeggen, wij kunnen niet mee in die rat race naar beneden, terwijl je het publiek nog voor een deel moet winnen. Is dat een riskante strategie?
Nou ja, ze hebben hier in Amsterdam altijd nog de havermelkelieten die wellicht toch die dure burgers blijft kopen. Maar het is inderdaad wel een beetje een riskante strategie. Toch heb ik ook gemerkt dat
smaak is natuurlijk, als het om eten gaat, vind ik op smaak. Kwaliteit vind ik geen riskante strategie. Ik vind juist een riskante strategie om je smaak of te tornen aan je smaak.
Nee, eens. Maar het is natuurlijk de combinatie van een wat hogere prijs. En ik denk overigens echt wel dat er een laag is in de bevolking die dat er graag voor over heeft. En dat je dan inderdaad beter je daar kan afzetten tegen de rest dan blijven concurreren op prijs met 6-7 andere aanbieders.
Nog één keer het gat aanstippen dat er nu is. Tussen de hoogste koers $234 en de koers van dit moment zo $7-8. Ja. Wat zou nou, vinger in de lucht, wat zou nou redelijk zijn?
Wij volgen het aan. Dat zegt dus ook iets. Wij zijn in januari 23 gestopt. Dus dat laat ook wel zien hoe er ook mee wordt omgegaan van niet waargemaakt.
Maar heb je dan in de tijd 2019, 2023 wel gedurende een langere periode dus gedacht, nou, dit is een belofte hoor. Dit zou wel eens het begin van een zekere revolutie.
Ik weet niet wat onze advisering is geweest in die tijd, maar ik kan me zomaar voorstellen dat wij ook in die belofte geloofd hebben.
Ja, wij sowieso wel. En we hebben destijds ook een ETF gelanceerd die een aantal van dit soort producenten heeft. Dus niet alleen Beyond Meat, maar ook een aantal anderen. En ik denk, dat is toch wel iets waar ik altijd in geloof. Als je in deze sector gelooft, als je in deze trend gelooft, doe dan dat mandje inderdaad. Want het is toch echt te risicovol om alleen maar in Beyond Meat te gaan.
Wat belangrijker is, denk ik, dat het gewoon, het is een trend die gaande is, maar het is niet zoiets dat massaal overgenomen wordt. En dat heeft echt gewoon tijd nodig. als je nu kijkt, zeg maar, de jeugd is meer bezig met, zeg maar, klimaatverandering dan de wat meer senioren. De senioren vinden het nog heerlijk om lekker vlees te eten. De jeugd is daar misschien meer mee bezig. En ja, als dat gedrag zo blijft, ja, zie je telkens dat dat, zeg maar, gewoon in de demografie verandert. En dat die dat marktaandeel
maar
op die manier
is de toekomst
wordt.
Misschien niet aan Beyond Meat en andere vleesachtige nepperts, maar meer aan de tofu en de falafel van deze wereld.
En dat weet je niet. Ze zijn natuurlijk ook, hoe heet dat? Dat vlees wat gewoon geproduceerd wordt in een petrischaaltje.
Kweekvlees.
Kweekvlees, ja, sorry, ik kwam er even niet op. Ja, je weet ook niet hoe die ontwikkelingen.
Daar heb je nog bloed van een embryo van nodig, geloof ik. Ja, ik wilde het niet meer.
Oei, dat smaakt toch minder lekker.
De massa overheen stappen en dan is het ook geen Beyond Meat. Maar die markt is in ontwikkeling. Dus dat is te vroeg om daar nu al te zeggen dat is de winnaar en dat is de verliezer. Maar ik denk, als ik gewoon puur kijk naar dat nieuws van opnieuw de strategie, zeg maar, herijken en weer voor meer kwaliteit gaan tegen dan hogere prijzen en dan de organisatie slanker proberen te maken, dat verstandiger is dan te concurreren met de prijsvechters.
We gaan naar het tweede onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast. Martijn Rozemuller, Ralf Wessels. Gisteren verhoogde Deutsche Bank het koersdoel voor ASM van 500 naar €620. En daarmee volgt de bank het voorbeeld van het Belgische De Groof Petercam en het Zwitserse UBS, die vorige week al tot een verhoging van dat koersdoel kwamen. Wat zie je als de belangrijkste verklaring, Martijn?
Ja, ik denk toch het algehele marktsentiment, artificial intelligence, de verwachte vraag naar chips, goede prestaties, ook Nvidia die steeds maar weer de verwachtingen blijft overtreffen. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
De koers van ASM is het afgelopen jaar al bijna verdubbeld, geloof ik, hè? Dan is de vraag, hoeveel zit er dan nog in het vat?
Ja, nou goed, de verhoging van de koersdoelen was 20%, als ik me niet vergis. Dus dat valt dan misschien ook nog wel weer mee. Maar ja, goed, het verbaast me niet dat ze met deze koersdoelen komen.
Is dat optimisme terecht? Want het bedrijf zelf probeert dat een beetje af te zwakken. Hè? En de vraag is dan, kopen beleggers dat? Koopt de markt dat? Want zij zeggen daarvan, ja, nou, de markt moet nog wel een beetje aantrekken. En ik zie toch ook wel wat donkere wolken. Zie jij die ook, Ralf?
Maar dat is de kortere termijn. Op de langere termijn blijven ze, ja, zeg maar, enthousiast, omdat er in 25 een snellere chip komt. En dus daarom, ik wil het niet allemaal op artificial intelligence gooien, want daar heb je hele specifieke chips voor nodig. Maar je ziet gewoon dat nog steeds de datamarkt en daarmee de chipmarkt in alles wat we doen, dat exponentieel blijft groeien. En als je dan nieuwe chips maakt die nog weer sneller zijn en kleiner en minder energie gebruiken. En dat komt. Dus zeg maar, voor het eerste half jaar van 24 verwachten ze eigenlijk stabiel in omzet ten opzichte van de tweede helft van 23. Ze verwachten dan een licht herstel in de tweede helft van het jaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, in 24 is dan de verwachting de omzet van 2,8 miljard. En in 25 gaat dat naar 3,6. En in 27, dus de middellange termijn, naar 4 tot 5 miljard. Dus vanuit die optiek is dat nog wel gewoon behoorlijke groei.
Maar ook vandaag weer nieuws over wat er wel of juist niet geëxporteerd mag worden naar China. Nu begrijp ik dat er in China nog altijd machines worden besteld voor minder geavanceerde chips en dat ASM daar niet per se de dupe van hoeft te zijn, integendeel zelfs, maar toch?
Nou, nee, maar zeg maar, nu gaat, zeg maar, als je kijkt naar de cijfers, dan was vooral, zeg maar, de orders waren goed en dan met name uit China. En dat is vooral de verwachting dat in de tweede jaarhelft minder zal gaan bijdragen. Maar dan is juist de verwachting dat, zeg maar, waar nu in die waferindustrie, ik wil het niet te technisch maken, maar even dat begint te herstellen omdat er zo'n nieuwe chip aankomt, dat zich enigszins kan compenseren.
En uiteindelijk zijn ze al aan het testen, geloof ik.
Ja,
hè?
En dat dan uiteindelijk tot meer groei gaat leiden. Ik weet niet dat, zeg maar, het wegvallen van vraag uit China, of dat te maken heeft dat China nu als een gek aan het inslaan is, omdat ze verwachten, zover zit ik niet in de business case, dat het daarna minder wordt omdat vanwege de restricties. Maar dat speelt natuurlijk mee.
En je vindt het te makkelijk om het te gooien op de toverformule AI, dat het is?
Ja, omdat AI, als je kijkt, kijk, Nvidia heeft een paar grote klanten, en dat zijn de hele grote jongens, die de hele grote AI-machines. Maar jij en ik gaan geen AI maken, hè? Want dat is kost.
Je onderschat me.
Nee, even los van de intellectuele capaciteiten. Het kost zo verschrikkelijk veel geld. Dus wat je krijgt is waarschijnlijk een paar hele, hele grote van die machines. En dat er voor de rest op specifieke onderdelen dat ook wordt gemaakt. Dus niet de hele wereld is klant bij Nvidia. Die heeft gewoon een paar hele grote. En de hele wereld is wel klant bij gewoon steeds snellere chips.
Martijn?
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk inderdaad dat we zeker ook niet moeten vergeten wat er in het zeg maar, huistuin- en keukensegment aan chips gebruikt wordt. Hè. En in onze dagelijkse leven is het niet meer weg te denken. Hè. Je elektrische fiets, je auto, je koelkast, je computer, je tv, alles.
Maar toch noem jij wel als een van de belangrijkste verklaringen AI. Volgens mij heeft nu niemand meer dan...
Daarbij zei ik sentiment. He, dus het is ook een beetje het hele sentiment in die sector wat natuurlijk erg goed is. En voor een deel is een beurskoers natuurlijk
een
altijd...
Maar sentiment naar een zeebel, dat is misschien een korte weg.
Soms een hele korte weg inderdaad, maar wel een gevaarlijke weg. Maar het is wel iets wat meespeelt in een koersdoel. Het is gewoon ook het sentiment op de beurs draagt bij aan het feit dat een bedrijf een bepaald koersdoel had.
Maar daar ben ik dus wat. Ik ben niet van de zeebel. Maar ik ben. Want ja, dat is, als je dat vergelijkt, is dat nog niet zo extreem als zeg maar 2000. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld naar Amerika kijkt en je kijkt naar de top 10% van de markt, hoe groot dat is, is dat voorbij het punt van wat we in 2000 hadden. En zit het op het punt wat we in de jaren 30 van de vorige eeuw hadden.
Dus daarin maar verder ben je er niet van hoor.
Nee, maar een zeebel heeft meer van met waarderingen te maken. Dus dit zijn gewoon een paar. We zijn terug naar de oligopolies. Er zijn een paar bedrijven en daar kan je zeggen van is dat goed of niet. Dus zeg maar wat we vroeger de Rockefeller...
De Bel.
Ja, en dat soort dingen hadden. Als je alleen wel naar de beurs, maar dat heeft dan niks met ASMI te maken... zie je nu wel, als je kijkt op de dag dat Nvidia cijfers rapporteert... en de top 8 namen gewoon in één dag 550 miljard aan marktkapitalisatie erbij... ja, dat heeft niks met fundamentals te maken, dus... De huidige rally is wel een emotionele gedreven rally. Jij zegt het mooi, sentiment, dat klopt. En daar dan... Ik ga niet zeggen dat er een crash aankomt, maar dat moet je moet niet nu denken van... Goh, laat ik nu nog eens even enthousiast over aandelen worden. Want dan heb je het gewoon grotendeels gemist sinds oktober.
Ja, en als ik daar toe mag voegen, met name die Magnificent Seven... waar we het heel vaak over hebben, daar heeft natuurlijk die grootste stijging plaatsgevonden. Op het moment dat je toch een aandelen wil beleggen... dan zou je natuurlijk best kunnen overwegen een, jawel, breder mandje... maar dan met name een mandje waarin die Magnificent Seven misschien wat minder zwaar zitten.
Ja. Want zijn er ook mensen die op jullie plek staan, ook in dit panel of af en toe als beursanalist zeggen, nou, Nvidia, daar kun je nog gerust instappen hoor, want daarvan is het einde nog niet in zicht.
Nou, ik zie ze ook zeker niet op hele korte termijn dalen en ik denk ook dat er misschien best nog potentie is, maar ik zou zeker niet te geconcentreerd willen beleggen in alleen maar Nvidia of in alleen maar de Magnificent Seven.
Wat heel lastig is met koersontwikkelingen zoals Nvidia, iets wat parabolisch omhoog gaat. Je weet nooit wanneer het eindigt. Dus het gaat zo verschrikkelijk hard. Maar als iets parabolisch omhoog gaat, stabiliseert het nooit. Het gaat daarna niet zijwaarts, kan ik je vertellen. Het gaat daarna altijd ook hard naar beneden. Alleen wanneer is het punt dat die top bereikt? Ja, dat weet je niet. Dus als je het mist en dat gaat een jaar door, dan blijf je gruwelijk achter bij de markt. En dat is altijd, wanneer is het moment? Ja, ik kan dat ook niet zeggen.
Ja, toch ben ik wel benieuwd. Ik moet ook een beetje denken aan Google, wat natuurlijk jarenlang ook heel parabolisch ging. Op een gegeven moment toch een soort van stabilisatie. Jij weet het misschien...
Ik moet ernaast een punt zetten.
Ja, wat jammer nou.
Sommige momenten breken echt aan. En dat is het moment dat ik vooral blijf.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Het panel is aanwezig nog altijd in conclave over de toekomst van vleesvervangers. Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. En heer, ik ben benieuwd naar jullie laatste transactie. Martijn, wat mag het zijn?
Ja, een lekkere ouderwetse herweging. We hadden het al even over die recordpoging die Bitcoin aan het doen is. Nou, het is niet alleen Bitcoin, de hele cryptomarkt is redelijk opgelopen. En ja, ik blijf toch wel een hele rationele belegger in die zin. En ben dus gisteren overgegaan om een stukje Bitcoin te verkopen. Gisteren. Om hele oude, echt gisteren inderdaad. En hele ouderwetse saaie aandelen en een soort multi-asset ETF voor terug te kopen. Om toch weer mijn portefeuille in balans te brengen.
Ralf?
We hadden in de aandelenportefeuille nog een wat defensieve bias. Die hebben we opgegeven. Dat zit voornamelijk in de sectoren. Dus we zijn wat positiever geworden over de industrie of sector industrie en luxe goederen en diensten. En dat ten koste van IT, waar we wat winst hebben genomen, en gezondheidszorg.
We gaan naar het pensioenfonds ABP. Dat wijzigt het beleggingsbeleid. Zo gaat 30 miljard euro van het pensioenfonds naar impactbeleggingen. Investeringen waarbij niet alleen het renderen in financieel opzicht, maar ook het maatschappelijke resultaat een belangrijke rol speelt. En verder wil het ABP meer gaan beleggen in Nederland en meer bedrijven weren die niet aan de duurzaamheidscriteria voldoen. Ik citeer het ABP zelf op de eigen website. De veranderende wereld heeft ook impact op onze beleggingen. ABP wil met het vernieuwde beleid de risico's van de veranderende economie voor de beleggingsportefeuille beter beheersen. En dus moeten ook wij vernieuwen. Ralf.
Ja, wat is je vraag?
Wat vind jij hier eigenlijk van?
Nee, ja, ik ben niet zo voor uitsluiten. En trouwens, ABN AMRO als bank heeft dat ook gewoon. Wij gaan daar het gesprek mee aan. En dat, waarom? Omdat zeg maar impactbeleggen en duurzaam beleggen is hartstikke goed. Maar we zitten in een transitie. En ik ben nog wel gewoon van mening dat ja, als wij ons nu loskoppelen van fossiele brandstof bijvoorbeeld, dan gaat gewoon het licht uit. En gaat het ten koste van de economie. Dan verliezen we banen. Dan gaat het heel veel slechter met mensen. En dat is niet de juiste manier. Dus ik ben veel meer van, je moet juist proberen die bedrijven zeg maar in dat proces naar verduurzaming te helpen.
Ja, maar ook, het is natuurlijk ook, niet laat, zo. Ja, nee, je mag uitpraten.
Eén ding, want ook als je dat zeg maar uitsluit. En dat gebeurt natuurlijk ook binnen de Europese grenzen. Ja, wij hebben bepaalde dingen nodig die gewoon heel vies zijn. Ja, dan worden ze elders in de wereld worden ze wel gedaan.
Maar het is niet zo dat het ABP geen enkel gesprek gevoerd heeft met bedrijven waar zij een belang in hadden. Sterker nog, ze zeggen dat hebben we heel vaak gedaan. En dat wordt onvoldoende in resultaat omgezet. Sterker nog, ze zeggen nu, we gaan 80% index beleggen. Nou, het zal iemand hier ontzettend plezieren. En 20% doen we actief. Ja. En dat actieve deel, daar kiezen we dan voor om die belangen in bedrijven op te voeren, zodat we ook daadwerkelijk iets te zeggen hebben. Nou, daar lijkt
me. Dat is goed. Maar in je passieve gedeelte sluiten ze toch ook uit?
Passieve gedeelte sluiten ze ook uit. Ja.
En daarmee bedoel ik, je mag dingen uitsluiten, maar we leven nog in een wereld die volledig op fossiel draait.
Ja, ik denk dat je wat dat betreft ook een beetje het onderscheid moet maken misschien tussen het soort criteria wat je hanteert. Hè? Dat je, laten we zeggen, bondproductie uitsluit of controversiële wapens uitsluit. Ja. Dat kan je prima uitsluiten, omdat dat ook verder niet heel veel gevolgen heeft. Maar op het moment dat je fossiel met z'n allen zou uitsluiten, ja, dan gaat inderdaad letterlijk wat je zei, Ralf, het licht uit.
Ja, en dat kost heel veel welvaart. En dan nog, je bent een pensioenfonds, hè? Dus je moet gewoon zorgen voor een goed pensioen. En dan kan je een bepaald beleid hebben met accenten. Maar je kan ook zeggen, nou, doordat wij vinden dat het fossiele minder. Ik heb het nu alleen over fossiel, dus je kan ook nog andere dingen. Je kan wel zeggen, ik ga structureel onderwogen in dat soort dingen zitten. Ik ben niet. Als je kijkt waar we gewoon economisch zitten, vind ik het lastig om nu al uit te sluiten en je daarmee toch wel enigszins duidelijk te positioneren.
Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zei, ik meen in het FD gisteren, moeten wij soms balanceren. Wat doen we wel, wat doen we niet? We hebben deelnemers. Ons voornaamste uitgangspunt blijft wel een stabiel en koopkrachtig pensioen. Hier op BNR zei hij gisterochtend, wij zijn bepaald niet van de padvinderij. Het is niet zo dat wij alles wat groen is maar knuffelen en omarmen. Als er geen geld mee te verdienen valt, dan zijn wij natuurlijk ook weg.
Als dat samen kan gaan, is dat helemaal goed. Maar kijk, wij hebben ook duurzame mandaten. En daar zitten ook heel veel klanten in. En dat heeft het jarenlang heel veel beter dan de markten gedaan. En de afgelopen 2 jaar een stukje minder dan de markt. Nou, dan zie je gewoon dat de duurzame ambities bij sommige mensen afnemen. Dus dat moet je wel goed in oogschouw hebben.
Ja. Die deelnemers, daarvan zegt het ABP, dat zijn de mensen die bij ons pensioen hebben of pensioen opbouwen, die vragen wij regelmatig. Wat vinden jullie belangrijk? Hoe kijken jullie naar ons beleggingsbeleid? Waar moeten we wel in zitten? Waar moeten we niet in zitten? De meerderheid, zegt het ABP, geeft aan dat er inderdaad een verandering in die portefeuille best gewenst is. En dan schijnt er een pensioenwet te zijn in Nederland die zegt, als de meerderheid van de deelnemers zegt, ga voor A en laat B zitten, dan is het pensioenfonds ook min of meer verplicht om voor A te gaan.
Ja, en op zich denk ik dat dat ook niet eens slecht is. Hè. Ik denk als inderdaad de meerderheid van je deelnemers achter een bepaalde keuze staat, nou, dan heb je blijkbaar het goed gedaan. Overigens schetst dit ook gelijk de beperkingen van het collectieve pensioenstelsel, want die minderheid, hè, zelfs al is dat 49%, komt dan toch in een situatie waarin ze eigenlijk niet zouden willen zitten. Maar goed, de meerderheid beslist. Dus ja, daar kan je ook nog een vraagteken bij plaatsen.
Pensioenvrijheden kunnen we ook nog wel een discussie voeren.
Laten we dat niet doen. Ja, maar het is ook, hoe stel je de vraag? Als je aan mij de vraag stelt, oké, wil je duurzaam? Zeg ik ja. Maar is de vraag, wil je duurzaam? Als dat eventueel ten koste gaat van je pensioen,
dan zeg jij?
Dan zeg ik, met de argumenten die ik net heb genomen, omdat we nog in de economie zitten die transitie moet maken, ik vind dat wij daar heel heel erg hard in gaan.
En misschien nog iets anders om daarop aan te vullen. Kijk, we hadden het eventjes in de pauze volgens mij over beleid en wie dat wel en niet moet vormen. Kijk, er wordt wel heel veel verantwoordelijkheid neergelegd bij pensioenfondsen en bij asset managers. Terwijl in Amerika zijn daar een aantal zaken ook over gevoerd. En las ik ook afgelopen week nog weer een heel stuk erover dat men toch daar zegt van luister, wij zijn de asset management industrie, maar het geld is van onze klanten. Dus om nu aan ons iets op te leggen wat wij zouden moeten uitvoeren, terwijl misschien een deel van onze klanten helemaal niet op zit te wachten. Ja, dat is eigenlijk een beetje een vreemde situatie.
Maar vind je dat het ABP wordt opgelegd dan? En dat het dus niet vanuit het ABP zelf komt?
Nou, kijk, als het goed is, komt dit vanuit het ABP zelf. Maar het ABP staat natuurlijk midden in de maatschappij en is ook gevoelig voor, laten we zeggen, wat in de politiek gezegd wordt, wat activisten roepen, wat de media zegt. Dus je bent nooit helemaal onafhankelijk.
Het ABP is een Nederlands pensioenfonds, het ambtenarenpensioenfonds. Dat betekent dus dat er met Nederlands geld pensioenen worden opgebouwd. Het is ook bijvoorbeeld niet zo gek dat er door het bestuur van het ABP wordt gezegd, we gaan eens kijken wat we in Nederland voor elkaar kunnen krijgen.
Nee, dat is denk ik zelfs ook heel goed. En helemaal als dat samengaat met een goed rendement, het bouwen van sociale huurwoningen gaat het in dit geval over, is natuurlijk een mooi streven waar een goed rendement bij kan horen met een beperkt risicoprofiel. Dus dat is helemaal goed. Maar mijn punt is vooral dat ABP voornamelijk zou moeten staan voor een goed pensioen voor de deelnemers, vanuit een economisch perspectief. En dat ze daarbij rekening moeten houden met bepaalde criteria als het gaat om duurzaamheid. Het is natuurlijk logisch en dat is ook mooi als het kan. Maar eigenlijk in herhaling van herhalend wat Ralf net zei, dat moeten we hand in hand gaan met de visie op dat rendement.
Ja, als je kijkt naar de geschiedenis, kan duurzaam beleggen gaat niet ten koste van je rendement. Dat gaat prima samen. Waar ik gewoon moeite heb in deze hele transitie, dat beleid moet vanuit politici gemaakt worden en niet door individuele bedrijven. En in mijn optiek, wat het beste wereldwijd werkt, wij zijn gevoelig voor prijszetting. Dus ze moeten gewoon CO2-belasting, whatever, of die tax moet je komen.
Centraal te zijn.
Nee, niet wereldwijd.
Nee, niet wereldwijd.
Ja, dat is essentieel. Want doordat we het in Europa doen, gaat alle vervuilende industrie buiten Europa. Dan gaan wij weer een import heffen en zo. Maar zo werkt niet. Dus als je het met z'n allen doet, dan is gewoon, dan beprijs je vervuiling, dan beprijs je de gebruiker en dan is er gewoon het speelveld gelijk en kan je veel beter aan de knoppen draaien. Kan je ook veel makkelijker belastingen in mijn optiek, want dan verhoog je het gewoon weer wat. Je beïnvloedt gedrag, je kan het heel goed in de juiste richting beïnvloeden. Alleen ja, de politieke wil, en omdat het internationaal moet, is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Dat ga ik niet ontkennen, maar dat zou, ja, ik blijf dat zeggen, en dat zeg ik al jaren, voor mij de meest ideale oplossing.
Wij gaan ook ooit nog eens internationaal met het beleggerspanel. Ja. Maar voor nu houden we het even tot Nederland. Iedereen kan en mag het luisteren. En die horen dan met name Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij Van Eck, en Ralf Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO. Dank voor jullie aanwezigheid.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete podcastkanaal of de BNR-app.
Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Ongevraagd.
Iedereen die wel eens een oorlogsfilm heeft gezien, herkent het geluid wel. Het onheilspellende, galmende geluid van luchtalarmen. Mocht het echter ooit gebeuren dat Nederland zich weer in een oorlog zou bevinden, dan zullen die luchtalarmen ons niet meer waarschuwen. De missionair minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jezelgus, heeft besloten aan het einde van 2025 die alarmpalen non-actief te maken. Voortaan zal de overheid burgers door middel van NL-alerts op de hoogte stellen van dreiging en gevaar. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan die demissionair minister. En dat advies komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, maandag, de eerste maandag van de maand, zal nooit meer hetzelfde zijn.
Nee, dat gaan we toch missen, dat geluid? Het is echt een soort ritueel dat je denkt, oh ja, er is weer een nieuwe maand begonnen.
Ja, we gaan het missen als je het kunt horen, hè? Want dat schijnt een van de problemen te zijn. Er zijn ook mensen die die palen überhaupt niet horen.
Ja, er zijn mensen die palen überhaupt niet horen. Maar in aanvulling daarop, hè, hebben we dan nu dat NL-alert. En daarvoor dat je op je mobiele telefoon krijgt. En veel mensen krijgen ze allebei, dus die horen zowel de palen als dat ze ook op hun mobiele telefoon horen dat er een melding afgaat met meer informatie. En ook daarvoor geldt dat niet iedereen dat hoort, maar samen overdekken die wel bijna alle mensen. Dus ofwel je hoort het luchtalarm of je krijgt een melding op je telefoon.
Waarom is het in jouw optiek, want zo goed ben ik wel geïnformeerd, geen goed idee om afscheid te nemen van die luchtalarmen?
Nou, er zijn een aantal redenen voor. Hè. Dus ze willen dat luchtalarm afbouwen en dat het dus alleen nog maar op je mobiele telefoon te horen is. En dan ga je dus van heel veel dingen uit. En dan ga je ervan uit dat iedereen een mobiele telefoon heeft. Nou ja, daar kan je zeggen, nou maar Feline, iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon. Maar heb je die ook altijd bij je? Gelukkig komt er steeds meer bewustwording onder mensen dat ze niet de hele tijd hun telefoon in hun hand moeten houden. En veel mensen leggen toch tegenwoordig hun telefoon buiten hun slaapkamer, omdat je niet meteen 's morgens wakker moet worden met die telefoon in je hand. Maar nu moet de overheid eigenlijk gaan zeggen, ja, het is niet goed voor je nachtrust om je telefoon op je nachtkastje te hebben. Maar als je een alarm wil krijgen, moet je hem eigenlijk wel bij je dragen. Dus dat is wel het eerste waarvan je kan zeggen, ja, iedereen heeft een telefoon, maar heb jij die altijd bij de hand? Ja, niet altijd. Soms zit hij in je zak of ligt hij aan de oplader.
En dan heb je natuurlijk nog het vraagstuk, neem ik aan, van technologie en of die altijd betrouwbaar is en in goede handen is. Want dat kun je ook niet met zekerheid stellen.
Nee, zeker niet. He, dus een mobiele telefoon is niet van Nederland. Die palen die staan op Nederlands grondgebied en daar komen Nederlandse monteurs aan. Maar de meeste telefoons in Nederland zijn helemaal niet van Nederlandse makelij. Dus stel je voor dat een land dat onze vijand wordt, die telefoons gaat beïnvloeden. Zo ingewikkeld is dat nou ook weer niet als jij de maker van die telefoon bent. Maar ook een hacker die dit voor de grap doet. Tieners die denken, oh, weet je wat grappig is? We gaan een virus verspreiden dat het alarm onderdrukt. Ha, 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 leuk, weet je wel. Ook dat, mensen die dat gewoon voor de grap doen, die niet eens per se dat soort kwade opzet hebben. Het is niet heel ingewikkeld om een virus te maken dat deze melding onderdrukt of uitschakelt. En je zou er verder weinig last van hebben dat zo'n virus op je telefoon staat. Je zou het zelfs nog zo kunnen programmeren dat de eerste maandag van de maand dat hij dat even snel uitzet, zodat je wel die testmeldingen krijgt. Dus ja, van wie is een telefoon? Wie beheert dat?
Ik heb wel het idee, want ik begreep dat deze discussie, zonder dat ik daar weet van, dat al jarenlang loopt. Dat moeten we nu toch met dat luchtalarm en dat in die tussentijd dat NL-alert wel verbeterd is. En dat de minister het veilig en verantwoord acht om daar in 2025 dan toch echt een groots op in te zetten. Dus blijkbaar zijn.
Beleggen is razend populair. Maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht.
Nina en Jim.
We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten.
En we doen een grondige fundamentele analyse.
Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR.
Of zoek hem op in je podcast app.
Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.